In Johannes hoofdstuk 3 was Nicodemus terecht bij Jezus des nachts, staat er. En uit daar vermelde gesprek concluderen wij dat de Heer voor Nicodemus eigenlijk maar één boodschap had, namelijk: men moet wedergeboren worden. Want ja, je kan natuurlijk wel een verwachting hebben van de komst van de Messias, of wat af en toe moet gaan. De verwachting hebben van de komst van één koninkrijk, dat nou eenmaal beloofd was vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Dat is inderdaad volkomen juist. Dat is zo. Maar de vraag is of je daar ook ooit deel aan zult hebben. En dat was de hele idee eigenlijk van dat gesprek tussen de Heer en Nicodemus. Nicodemus die dan toch op redelijk bedekte wijze vraagt naar de identiteit van de Heer Jezus. Niemand kan deze tekenen doen zo God met hem niet is. Ik zeg altijd, de vraag is eigenlijk: bent u de Messias? Maar zo recht wordt de vraag niet gesteld. En het antwoord dat Nicodemus krijgt gaat er ook net langs. Het antwoord is: tenzij iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Of ingaan, want dat staat er dan ook nog bij gelegenheid. Rentje verder. Zodat duidelijk is dat de vraag is naar de Messias en de komst van zijn koninkrijk. Dat is trouwens het thema eigenlijk. Nou ja, dat is het thema van heel de Bijbel. Als ik langzaam praat, dan moet ik mezelf meteen al corrigeren ook. Het is het thema van heel de Bijbel. Maar ik had willen zeggen, dat is het thema achter Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, zo zonder meer. De komst van de Messias en de komst daarmee van zijn Messiaanse Rijk, Koninkrijk der Hemelen, of hoe het maar genoemd mag worden. Het eigenaardige verschijnsel doet zich voor, want na deze inleidende woorden van onze broeder zojuist, met betrekking tot het zoeklicht en de Maranatha-beweging en het 100-jarig bestaan daarvan, moet ik toch maar even melden dan dat het in het christendom armoedig gesteld is, omdat men de mond wel vol heeft bij gelegenheid over het koninkrijk Gods of wat het maar is. Maar dat men nauwelijks, in meerderheid namelijk niet, nauwelijks gelooft in de komst werkelijk van zo'n koninkrijk zoals het van oudsher beloofd is. Want ja, men kent het begrip wel, het woord, maar men heeft er een andere invulling aan gegeven. Ik mag aannemen dat dat bekend is. Het christendom beschouwt zichzelf als het koninkrijk. En het werk binnen het christendom en tot opbouw en instandhouding van het christendom is het werk in het koninkrijk. En zendingswerk is werk tot uitbreiding van het koninkrijk, en wat het maar wezen mag. Maar in een echt letterlijk koninkrijk gelooft men dus niet meer. En ik moet u dan ook zeggen dat het werk van Johannes de Heer en wat daar dus uit voortkwam allemaal, dat was historisch eigenlijk tegen de Calvinistische achtergrond, waarin de leer van de komst van een duizendjarig rijk, een koninkrijk op aarde in de wederkomst van Christus, beschouwd wordt als een nogal hinderlijke dwaalleer die tot gevolg heeft dat als je die aanhangt, word je de kerk uitgezet. Niet helemaal uit elk kerkgenootschap. Oké, maar de kans loop je wel. Want het is een dwaalleer die wordt toegeschreven aan buitenkerkelijken. En dat zijn dus ketters die dat in stand houden. En dat zijn wij dus in onze dagen. Dat waren de dopersen van wie men de uitwassen dus breed uitmeet in de kerkgeschiedenis. Helaas, want dat daar ook van alles misging, dat mogen duidelijk zijn. Maar toch, het is problematisch. Maar dat koninkrijk komt. We zijn waarachtig wel. En het is essentieel. Het is vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. En ik weet hoe die discussie gaat. Ik ben met het wereldje grootgebracht. Dus ja. Ik weet hoe die discussie gaat. Wij zeggen, de Bijbel spreekt duidelijk over zo'n duizendjarig rijk. En dan zegt iemand anders, ik kan heel de uitdrukking in de Bijbel niet vinden. Dat laatste is correct. Het eerste was ook correct trouwens, maar het hangt er maar vanaf wat je onder de term verstaat. Daarna komen we tot overeenstemming dat inderdaad gesproken wordt over een millennium. Let op dat ik het woord duizendjarig rijk vervang door millennium. Duizend jaren betekent dat zoveel, hè? Mil an, anno, annum, annum, duizend jaren. De Bijbel spreekt over duizend jaren in Openbaring 20. Ja, maar dat is dan ook maar de enige plek waar dat staat. En dan zeg ik weer, of weet ik veel wie dat zegt, maar het staat er wel 6 keer. Misschien wel 7 keer. En dan weer, maar dat gaat niet over een koninkrijk, dat gaat over het binden van Satan. En zo gaat die discussie dan maar voort. En ja, ik kan begrip opbrengen voor beide partijen, voor beide kanten van het verhaal. Want het is een voorbeeld van hoe dat dan gaat, ook in die praatprogramma's op televisie, dat weet u. Daar zit men langs elkaar heen te praten, het is vermakelijk. Soms kijk ik ernaar en luister ik ernaar. Ik vind het vermakelijk hoe men langs elkaar heen praat en hoe je dat gewoon kunt merken. Dat de een niet begrijpt wat de ander bedoelt, maar, en dat gaat dan maar zo. Ja, dat is echt waar. Het gaat maar om het praten en wij zitten te luisteren van, gaat helemaal niet goed daar en wat dan ook, maar het maakt allemaal niks uit natuurlijk. En deze discussies waar ik het nu over heb, maken feitelijk ook niks uit. Men rekent zich tot een groep, een club, hoe je dat maar noemen moet, een bepaalde richting. En dat verdedigt men, de anderen doen dat ook en dat is het dan. En ja, wat de Bijbel erover zegt, men pakt het schriftgedeelte uit die men accepteert, die men ambieert, wat men gepast vindt. Daar is godsdienst toch voor, om ons een beetje een behagelijk gevoel te geven dat we aan de goede kant zitten en dat soort dingen. Dat we daar een beetje onze vrede in vinden, onze veiligheid. En toch, dat is het ongeveer. Nou ja, dat vindt u hopelijk niet. Maar dat is wel de gangbare opvatting. En in dit gesprek tussen de heer Nicodemus wordt dat meteen dus doorbroken. Ik zeg altijd, het antwoord van de heer Jezus is ongeveer dit. Nicodemus, of ik de Messias ben of niet, dat maakt voor jou niet uit. Want als je niet wedergeboren bent, dan zul je die Messias niet ontmoeten. Althans, je zult zijn koninkrijk niet zien of ingaan. Wat dan? Je moet wedergeboren worden. En dan zegt Nicodemus iets. Ik kan het ook niet helpen dat de Joodse kant van het verhaal door Johannes toch wel wat onbenullig wordt voorgesteld. Niet alleen daar, maar het hele Johannes-evangelie door, dat weet iedereen. En dat er dan staat dat Nicodemus zegt, kan een mens ook andermaal zijn moedersbuik ingaan en geboren worden? Nee, natuurlijk niet. Dat is ook al een beetje dom, toch? Dat betekent dat de man dus geen idee had wat de uitdrukking betekent. En de Heer legt uit, nee, een mens moet geboren worden uit geestelijk water. Die term zijn we ook kwijtgeraakt, want men heeft laten staan uit water en geest. Dat staat er ook letterlijk natuurlijk. En daar hebben de baptisten dan weer van gemaakt dat je dan wel eerst gedoopt moet worden. Want er staat, je moet geboren worden uit water. En die, hè? Nee, dat is serieus. In de leerboeken van de baptisten staat dat. Waarom moet een mens gedoopt worden? Omdat het in Johannes 3 staat, want er staat, je moet geboren worden uit water en geest. Niet alleen uit geest, maar ook uit water. Heel triest vind ik zoiets. Eigenlijk alleen maar omdat men de term water en geest niet begrijpt. Het betekent geestelijk water, want van nature, in de natuur, wordt een mens geboren uit water. Uit het vruchtwater heet dat. Dat dan breekt. Het Nederlandse jargon vind ik prachtig. Het water dat dan breekt. En dan komt dat nieuwe leven tevoorschijn. Er breekt wel meer trouwens in het hele proces. Maar Ik kan u dat niet vertellen, want dan krijg ik een hele rode kop krijg ik daarvan, als ik dat allemaal vertellen moet, hoe het werkt. En bovendien zijn er mensen die er meer verstand van hebben en meer ervaring mee hebben dan ik. Dus vooruit maar. Maar zoiets. Maar dan breekt het water enzovoorts en dan wordt men uit dat water geboren. Dit is symboliek omdat het terugwijst naar de oorsprong van deze wereld. Dat was uit water, al was het maar het water van Genesis 1 vers 2. Maar het grijpt natuurlijk nog verder terug, omdat water in de Bijbel een beeld is van het woord van God. Altijd en onder alle omstandigheden. Een beeld van het woord van God, in positieve en in negatieve zin. Het woord van God, waardoor alles voortgekomen is en zonder het welk geen ding geworden is dat geworden is. Dat is ook Johannes. Eén bladzijde terugslaan. Johannes hoofdstuk 1. Hebben u dat nog? En daarna, want probeer te vertellen dat het toch niet nieuw is. Daarna volgt, een mens moet wedergeboren worden, maar nu niet uit het letterlijke vruchtwater van de natuurlijke geboorte. Maar uit dat water waarvan dat vruchtwater dan toch een beeld geacht wordt te zijn. Men moet geboren worden uit de geest. En water en geest is een Hendiadys, heet dat. Daar staat in een hele lange lijst van stijlfiguren. Hendiadys betekent letterlijk 1 door 2. Maar de uitdrukking wordt toegepast op 2 zelfstandige naamwoorden of 2 werkwoorden, dat kan ook nog. Waarvan het tweede een sterke bijvoeglijke functie heeft bij het eerste. Dus wordt het geestelijk water. Water en geest wordt geestelijk water. En zo, die klemtoon moet het gelezen worden. Dat is wat ik u nu vertel over zo'n stijlfiguur. Dat is niet om interessant te doen. Dat is om u te vertellen dat wat ik u nu over zeg volstrekt volgens regels is. Men moet geboren worden uit water en geest. Men moet geboren worden uit geestelijk water. Betekent het. Alleen om het woord geestelijk nog sterker te maken, wordt het ook tot een zelfstandig naamwoord gemaakt. Dan heet het geest. En die volgt dan, komt erachter. Uit geestelijk water. En waarom dat woord water? Omdat de natuurlijke geboorte uit water is. Maar ja, zoals de man zei, dat was Sir Robert Anderson, die zei, er zijn 2 Bijbelse onderwerpen die tot in onze dagen, dat is ook 100 jaar geleden, onderbelicht zijn geworden, wat te weinig over bekend is. De een is typologie, de Bijbelse symboliek dus feitelijk, en de andere is de eschatologie, de bestudering van de profetieën. Waarna volgt, ik weet niet of hij dat erbij schreef, maar ik heb het er ogenblikkelijk bij gedacht in elk geval wel, dat het verschil tussen die twee niet zo heel groot is, omdat een groot deel van het profetisch woord nou eenmaal tot ons komt in de vorm van beeldspraak en typen en beelden. Dus terwijl je de profetieën bestudeert, leer je de Bijbelse symboliek kennen en andersom. Gaat samen op. En daar zit dus het probleem. Dus nog wat ik dan ook maar even zeg. Of het van belang is, weet ik niet. Maar men is geneigd om het profetisch woord te associëren met het boek Openbaring. Het woord Apocalypse doet het al jarenlang erg goed. De naam van het boek Openbaring. En van het boek Openbaring zegt men dan, ja, dat staat vol met Joodse symboliek. En ik denk niet dat hij voor het eerst nu uit mijn mond hoort dat dit ook maar onzin is. Want als het Joodse symboliek was, zouden de Joden het wel kunnen begrijpen. Maar die begrijpen er net zo min wat van, omdat het geen Joodse symboliek is. Het is Bijbelse symboliek. En dat niet alleen, het grijpt ook terug op wat al veel eerder in het Oude Testament in de Bijbel dienaangaande vermeld is geworden. Grijpt bij elkaar aan. En het blijft dus zo dat men die symboliek slecht begrijpt. Dat er zijn, met name binnen het orthodoxe jodendom, die in de loop der eeuwen daar tamelijk oeverloos over gefilosofeerd hebben en gepubliceerd hebben, dat mogen dan zo zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het begrepen hebben. Dat is nog een heel ander ding. Zie. En Nicodemus is het voorbeeld, in het Johannes-evangelie, zoals ze zegt, komt dat veel vaker voor. Het is het voorbeeld van hoe weinig men feitelijk van de Bijbel, Bijbelse waarheid, weet. Waar het mij eigenlijk om gaat, want dit was mede naar aanleiding van die inleidende woorden van onze broeder zojuist. Waar het mij eigenlijk om gaat is dit. De Heer zegt tot Nicodemus, je moet wederom geboren worden. Het is een van die termen die ik in het algemeen mis. Ik weet nog dat het was nog in de tijd dat ik hier in deze buurt woonde. Wanneer het maar was, het moet in de 70e jaren geweest zijn. Dat ik met iemand in contact kwam, hier uit Oldbroek. En die zei, ja, wedergeboorte, ja, daar horen wij bij ons in de kerk eigenlijk nooit wat over. Maar zei hij erachteraan, het woord komt ook maar 4 keer voor of zo. Ik weet niet, misschien dat hij 5 zei of 3, dat weet ik niet meer. Maar zoiets, het komt ook bijna niet voor in de Bijbel. Hij heeft me aan het denken gezet, zodanig dat ik er nu nog over nadenk. En het nog weet, komt dat zo weinig voor in de Bijbel. En hebben ze het daar niet over? Ze kennen het begrip niet. En als ik vandaag, nu, eigentijdse christelijke, evangelische zogenaamd, dat wil zeggen het wordt zo genoemd, publicaties lees, dan kom ik het begrip ook niet tegen. Net zo min, dan hoor ik en dan lees ik over mensen die tot het christendom bekeerd zijn geworden, enzovoorts. Dan denk ik, wat is er dan veranderd, wat is er gebeurd? Hoe komt het dat ze nu christenen zijn en zich christenen noemen? Wat doen ze dan? Wat geloven ze dan? Of staan ze nou ergens als lidmaat, want het heet een lidmaat, ergens ingeschreven in een register? Of op een verjaardagskalender, of waar ze maar op staan dan? Ik weet het allemaal, bekeerd tot het christendom. Jongens, wat is er gebeurd? Ik weet niet wat het is, maar wat ik mis is inderdaad dit, dat men tot een bewuste keuze komt voor de Heer en zijn woord, of voor het woord van God en dus voor de Heer, want ik weet niet wat je het eerste moet noemen. Het woord gaat over niks anders dan over de Heer Jezus Christus, zie? Met als gevolg dat je wedergeboren wordt en dus wordt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus en tot een onvergankelijke en onverwelkelijke erfenis die voor u bewaard wordt in de hemel. Maar dat hoor ik niet. Oké, dat was een lange zin. Maar ik bedoel de essentie ervan niet. Wat ik tegenwoordig hoor is dat je mag er zijn. Ook al deug je voor geen meter. Ook al heb je 100 afwijkende eigenschappen. We leren daar nu van dat het niet een afwijking is, maar een variant. Ook een mogelijkheid. Dan ben je iemand met mogelijkheden, heet dat. In de praktijk betekent het tegenovergestelde. Betekent dat je iets niet kunt. Maar wat je overhoudt is mensen met mogelijkheden, enzovoorts. En dat mag van de Heer. En dat is goed, en dat is fraai, en dat is fijn, en de Heer heeft je lief, en dat is het dan. Dat is een prediking. Begrijp je me goed? Het heeft wel een kern van waarheid, hoor. Maar of je nou een aardig mens bent, een goed mens bent, of een slecht mens bent, met mogelijkheden of onmogelijkheden. De Bijbel zegt, er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze afwijkingen heet dat. Hè? Allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Hun keel is een geopend graf, voor de praatprogramma's is deze. Hun keel is Nee, daar heb ik het nog niet over de prediking, toch? Ik heb het gewoon in het algemeen. Dat is Romeinen 3 en ik citeer het gewoon, dat staat daar. Dus dat is gewoon hoe de Bijbel dat zegt. Dat is de norm. En dat is niet maar God heeft je lief en je mag er zijn. Je mag er helemaal niet zijn. Sterker nog, als wij roemen, Galaten 6. Als wij roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, zei Paulus. Tegen het eind van die brief is dat, hè? Zo ongeveer de laatste woorden. Zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door welke ik der wereld gekruist is en waardoor de wereld voor mij gekruist is. Het punt is dat het kruis de uitbeelding is van de dood. Met als gevolg voor degene die zoiets niet begrijpt, omdat hij een aanhanger is van de leven al verzoening, bijvoorbeeld. Ik zeg het maar glashard nu, hè, want ja, dat lieve gepraat schieten we ook niks mee op. Dat betekent dus dat indien één voor allen gestorven is, dat is 2 Korinthe 5. Dus volstrekt bijbelgetrouw en dat heette vroeger evangelisch. En dat is mijn betekenis van de term ook. Daar staat indien één voor allen gestorven is, dan zijn dus allen gestorven. En één is voor allen gestorven, staat er dan weer vervolgens, zodat je er geen twijfel over moet hebben. Eén is voor allen gestorven. En dus zijn allen gestorven. Niet dat dat het doel is in zichzelf, maar het is wel zo. Daarmee heeft de Heer de wereld veroordeeld. En het probleem is, dat probeer ik te vertellen, dat heel wat prediking vandaag net het tegenovergestelde is van je mag er zijn. Ja, je mag er helemaal niet zijn. God heeft de wereld veroordeeld, want één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. En dit is weer Johannes 3. Want daar staat in de... Johannes 3, vers 16 is natuurlijk een beroemd vers. Al klaag ik er wel eens over dat het toch slecht begrepen wordt, omdat de context niet meegelezen wordt. Het blijkt toch wat anders te zijn dan gewoonlijk gedacht wordt. Maar daar staat dan, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En niet omdat er ieder die zich tot het christendom bekeert of zoiets, dat zijn dingen die helemaal niet kunnen. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan komt hij, hè? Nou komt hij. Nee, u dacht dat u er al was? Nee, nou komt hij pas. Daar staat, want, er komt de toelichting. Hoezo verderven? En hoezo niet verderven? Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld opdat hij de wereld veroordelen zou. Maar hij heeft dat wis en waarachtig wel gedaan. Nou hoop ik altijd maar dat de luisteraar Nederlands kan lezen. Ook weet, dat klinkt ook weer arrogant, maar wat moet ik? Ik hoop maar dat u begrijpt wat er staat. Lees het met aandacht. God heeft zijn zoon niet in de wereld, gezond in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou. Hoezo? Zou je op het idee kunnen komen dat hij dat dan misschien toch gedaan heeft? En het antwoord is ja, dat heeft hij gedaan. Want toen één voor allen stierf, zijn allen daarmee officieel gestorven. Daarmee werd de oude rekening betaald lang geleden. In de vertaling van zuster Alt van het bekende lied The Old Account Was Settled Long Ago. Lang geleden. Er staat hier alleen dat, niet dat het niet gebeurd is, er staat eigenlijk dat het wel gebeurd, maar dat komt in de volgende verse, dat het wel gebeurd is, alleen dat dat niet het doel is. Is er dan iets misgelopen? Nee, ook niet, maar het werk is nog niet af. Het is niet het eind van het verhaal, het is niet het doel. En als u een ander woord voor doel wil hebben, binnen de Statenvertaling, het is niet het einde. Hebben u dat? Het is niet af met de kruisiging. Die indruk wordt dikwijls wel gewekt. Overigens, al of niet bewust, maar die indruk wordt wel gewekt. U weet wel, dat de Heer voor je zonde gestorven is. Punt. Oh ja, hij leeft. Ja, dat is waar. Maar, Ja, dat zal dan wel. Maar wat hier staat is dit. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. En in de volgende verse wordt ons dat geschilderd. Namelijk wie in hem gelooft, u weet wel, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Opdat een ieder die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al veroordeeld. Ik heb er toch wel een paar jaar mee gesukkeld hoor, als jongen, in de tijd. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld. Dat begint toch te lijken op de leer van uitverkiezing. Zo van, er is al niks meer aan te doen, het is allemaal al bepaald. Wie niet gelooft, is al veroordeeld. Maar let op, er staat die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. En er staat niet, die in hem gelooft, zal niet worden veroordeeld. Dan moet ik u zeggen, wie in hem gelooft, zal niet worden veroordeeld. Dat klopt, maar dat staat hier niet. Het gaat over de tegenwoordige tijd, over het heden. Wie in hem gelooft, tegenwoordige tijd, wordt tegenwoordige tijd niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, wordt of is wel veroordeeld. Leeft namelijk, als dat een goede woord is, existeert, bevindt zich onder de toorn, onder het oordeel van God. Omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren zoon van God. Zodat de vraag moet zijn vervolgens, over welk oordeel heeft Johannes het hier? Want ik ben van mening dat dit woorden van Johannes zijn. En niet die van de Heer Jezus, hier. Maar goed, het doet er nou niet toe. Dit is het oordeel, is dus het antwoord op de vraag, welk oordeel is dit? Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is, weliswaar. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En dat betekent dus dat voor zover men dat woord van God en het licht niet heeft geaccepteerd, bevindt men zich onder de toorn, onder het oordeel Gods, omdat de hele wereld veroordeeld is geworden toen de Heer Jezus stierf van het kruis van Golgotha. Want de Heer was de vertegenwoordiger, de goel, de losser, het hoofd van de familie om zo te zeggen, voor heel de wereld. De mensenwereld, want dat is natuurlijk waar het primair om gaat, hier. En sindsdien bevindt de wereld zich definitief en juridisch volkomen terecht onder het oordeel Gods. En dan kan je wel zeggen dat je onder het oordeel Gods, oké, dat je een christen wordt en dat je goede werken doet en dat je lid wordt van waarvan dan ook maar enzovoort. Dat maakt echt niks uit, want je bent dood voor God. En daarom moeten wij wedergeboren worden. Dat was de halve bladzijde hiervoor in dit gesprek of in deze episode om zo te zeggen. Men moet wedergeboren worden omdat men geacht wordt dood te zijn. Men moet, daar wil ik het eigenlijk over hebben, men moet de deur. Zoiets. Het is maar niet van, er is een mens, hij is een zondaar, langzamerhand raakt hij overtuigd en identificeert hij zich met het christendom en wordt lid van een kerk en wordt parkeerwachter bij de zondagse diensten of volgens de roostering en zo. Ik zie mensen kijken van, waar heeft hij het over? Anderen zeggen, ja, zo gaat dat. Grappig is dat. Kortom, ja, ik roep wat geks en ik hoorde laatst van iemand die mocht niet collecteren omdat hij in de bijeenkomst geen stropdas droeg. Oké, dit was bij de Jehovah's getuigen, maar vooruit maar weer. En dan krijg je geen voorrechten, als je geen privileges. En dan mag je niet collecteren als je geen stropdas draagt. Ik kom er dus nooit voor in aanmerking. Maar toen me, dus buiten de kleding, dresscode heet dat in goed Nederlands, ja. Maar die maar tezijde. Nee, waar het over gaat is dat een mens eerst moet erkennen dat hij dood is. Dat hij naar de oude mens voor God geen recht van bestaan heeft. En ik kom en je bent een pareltje of iets dergelijks. Het is erg onbenullig, maar het is heel populair geworden, die gedachtegang. Uit een liedje van Ellie en Rickert. Weet je wel wat? Ik weet het wel, er zit een kern van waarheid in, maar als zodanig klopt het niet. Je moet erkennen dat je onder het oordeel van God bent en dat één voor allen gestorven is en dat je dus dood bent. Vandaar dat Paulus aan de Korintiërs schreef: ik heb mij voorgenomen onder u niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. Niet omdat dat de climax van het verhaal is, integendeel, maar als je dat niet eerst accepteert, hoe kun je dan als christen leven? Je moet eerst beseffen dat die oude mens, dat op zich in zichzelf niet telt voor God. En voor zover wij levend zijn voor God en leven in gemeenschap met de Heer, is het omdat wij wedergeboren zijn. Omdat wij geworden zijn nieuwe scheppingen in Christus. Zoals 2 Korinthe 5 zegt: één is voor allen gestorven, opdat degene die leven. Terwijl hij net gezegd heeft: iedereen is dood. Enzovoort. Nou ja, en daarnaast, voor degene die de statistiek bijhouden, ik bedoel het netjes, Efeze 2, daarom, vers 1. Daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart, mede levend gemaakt zijt met Christus en mede gezet zijt in de hemel en een nieuwe schepping bent geworden in Christus tot goede werken welke God voorbereid heeft opdat we daarin zouden wandelen. Wij waren dood, maar we zijn levend gemaakt met Christus. Dat is de enge poort. De legendarische, de bekende, de term kent u toch? Herkent u als Bijbelse term? Ik had eigenlijk willen zeggen, het is de deur, maar dan ben ik in hoofdstuk 10. Van het Johannesevangelie. De deur, begrijp je me goed? Ik kan er niet aan beginnen om met u alle deuren in de Bijbel te bespreken. Bovendien, ik heb al veel te lang gesproken inmiddels, langzamerhand. Maar het is een aardig onderwerp. Om te zien hoe dat in de Bijbel is. Met die deur. Ik heb de deur van de ark, van Noach. Je kan erin terwijl die nog open staat. Maar er komt een tijd dat het te laat is. En dan is de deur dicht. Dan kan je er niet meer in of uit. Wat is dat? Dat is de deur van een oude wereld naar een nieuwe wereld. Het is maar niet een deur en een bootje. Nou ja, oké, een verbazend groot schip. Whatever. Het is de deur van een goddeloze wereld. De wereld der goddelozen heet het. De dagen van Noach, de wereld der goddelozen. Die dan ook door Noach veroordeeld werd, staat er. Het Nieuwe Testament staat er, overigens. Maar wie die deur inging, die is gered geworden uit die oude wereld en heeft deel gekregen aan een gereinigde nieuwe wereld. Oké, bij wijze van spreken, maar op die wijze spreekt de Bijbel. Maar je moet wel door die deur. Heb je die nog? Schiet me eens die deur te binnen bij Lot in Sodom, maar dat is een ingewikkeld verhaal. Want dan konden ze de deur niet eens vinden, weet u nog? Want Lot ging door de deur naar buiten en deed de deur weer achter zich dicht. Twee verschillende woorden voor deur trouwens. Eén voor het gat en één voor de plank erin. Maar vooruit, zoiets. De deur. Dit is moeizaam, maar hij moest er ook nog doorheen en hij moest eruit om gered te worden. Kostte nogal wat moeite. Hebben we die nog? Later moesten ze ook de deur uit, maar dat was in Egypte. U kent die deur, die met de bloed aan de deurposten, toch? De deur uit de slavernij van Egypte, een dode wereld, naar een nieuwe wereld. En het herhaalt zich, want daarna moesten ze inderdaad door het brekende water, dat weet u toch, van de Schelzee. En nog eens een keer, want liefst was de repet, symboliek trouwens ook, het herhaalt zich door de wateren van de Jordaan, de wateren breken, het is allemaal uitbeelding, keer op keer. En Noach dus eigenlijk ook via die wateren, maar vooruit maar weer. Maar het is allemaal een uitbeelding van de doorgang van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Een deur waar men door moet. Het komt vaker voor dan je zou denken, hoor, in de Bijbel. Je kan er ook nog met je oren vastgeprikt worden. aan de deur. Dat zijn wij ook eigenlijk, maar... maar toen maar. En in het Nieuwe Testament, bij Johannes... Want ja, dat is Johannes ook, de meester van de metaforen, zeg ik altijd. Bij Johannes lees je dan in Johannes 10... dat de Heer Jezus spreekt over... wij noemen dat de gelijkenis van de goede herder... en waar hij zegt, ik ben de goede herder... wordt ook slecht begrepen, want het is de verwijzing naar het Oude Testament... naar Ezechiël 34... in elk geval... en nog zowat... misschien dat het erbij staat, dat weet ik eigenlijk niet... staat wel ergens, en 37, ja, inderdaad, ja... Over die twee verschillende kuddes weet u wel, maar daar wilde ik het nou niet over hebben. Hij is de goede herder, maar er staat ook over die goede herder. Er staat in vers 1 van Johannes 10, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar, maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. Later zegt hij, ik ben de goede herder, maar hij zegt ook, ik ben de deur, in vers 7. Hij is zowel de goede herder als de deur. Dat is, als je het moet uittekenen, wat vervelend, wat moeilijk. Maar als je de symboliek begrijpt, is makkelijk genoeg. Waar het over gaat namelijk, is dat die schapen, om zo te zeggen, van A naar B moesten. Die kent u toch hopelijk, hè? Ja, van... ik vind het ook zo'n onbenullige kreet. Maar goed, van A naar B. Wie heeft dat zitten bedenken voor een aanzienlijk salaris? Maar goed. En gezag er een bureau. Maar toch maar weer. Je moet van A naar B. Dat kent u nog van de sommetjes die we op school moesten maken vroeger. Enzovoort. Je moet van de ene locatie naar de andere. En op een of andere wijze, je moet altijd over Hoevelaken, denk ik altijd. Tenminste, dacht ik vroeger altijd. Je komt bij Hoevelaken en dan moet je linksaf, toch? Of, hoe was het ook weer? Het is altijd, of je moet over de Afsluitdijk, maar er is altijd ergens zo'n flessenhals, heet dat. Dat is ook een metafoor. Hoevelaken is een flessenhals. Nu niet meer, maar vroeger wel, hoor. Dat was verschrikkelijk. In de 50e jaren, op tweede paasdag... kon je niet langs Hoevelaken, stonden de lange files. Maar goed, dat was voor uw tijd waarschijnlijk, zoiets. Maar waar het over gaat is, je moet ergens voorbij, en je kan niet aan, je moet er langs. Heb je dat niet, als je navigatie je waarschuwt voor files enzovoort, dat je denkt, wist ik maar een andere route, was het, maar er is geen andere route. En als hij er al is, is hij verboden. Er staan op een bord dat het van zo laat tot zo laat niet mag. En op andere tijden hoef je er natuurlijk nooit te wezen. Dus zo werken die dingen toch. Je moet ergens langs. En dat is met deze dingen zo. Je kunt je bekeren tot het christendom, nou en? Je kunt alleen zalig worden, behouden worden, gered worden, verlost worden... via de Heer Jezus Christus en zijn werk. Er is geen andere mogelijkheid... En zo kom je van A naar B. Of hoe je het maar noemen moet. Dus je kan zeggen, hij is degene die de schapen, degene die hem volgen willen en zijn stem kennen. Hij leidt ze uit en in, of wat het maar is. Maar via Hoevelaken, sorry voor het, dit is ook onbenullig natuurlijk, maar toch maar. Hij leidt je daar langs. Je kunt ook zeggen, je moet die deur door van het ene vertrek naar het andere, van de ene plek naar het andere. En in alle geval, hij is of de goede herder of hij is de deur der schapen. En ik wil het nog wel moeilijker maken, hij is ook een schaap. Hij is de belhamel. Dan met de bel weet ik niet, met de hamel wel. U weet wat een hamel is, toch? Dat is... het dominante schaap van de kudde. Dat was voor de uitvinding van de pikorde. Want dat gaat over de kippen. Maar dit gaat over de schapen. Er is één zo'n dier dat is dominant. Ze vertellen je dat ook over olifanten en over leeuwen enzovoort. Er is één dominant. He? En waar die gaat, de rest loopt erachteraan. Min of meer. En dat is de hamel. En om die te kunnen herkennen uit de kudde hangen ze het beest een bel om. Vroeger deden ze dat naar het schijnt. Misschien nog wel, dat weet ik niet. En dat is een belhamel. Maar goed, En als de herder de kudde wil leiden, dan haalt hij de belhamel uit de kudde, zo heet dat. En dan neemt hij zelf die plaats in. Want de schapen beschouwen de herder als de hamel, als de leider van de kudde, en lopen achter de herder aan. Dat is wat het is. En de Heer kennen wij dus inderdaad als dat schaap. En wat gebeurde ermee? Hij werd ter slagbank geleid. Oké, naar zijn scheerders. In essentie betekent het hetzelfde. Staat ook achter elkaar gewoon zo in Jesaja 53. En om kort te gaan, als je zegt ik ben de deur der schapen, betekent het gewoon, ze moeten hem volgen, ze moeten met hem mee. Hij is degene die de route bepaalt en zegt, je moet hier langs en langs deze route kom je in het andere land. Kom je in de zaligheid, of hoe je dat maar zeggen moet. Langs deze route kom je uit Egypte in het beloofde land. Of je komt uit deze tegenwoordige wereld, eeuw, aion, in de toekomende. Of uit de duisternis tot het wonderbaar licht. En er is geen andere route, die loopt via de Heer Jezus Christus. Vandaar dat de prediking is ook niet anders dan dat. In essentie is het, hij predikte hem Jezus. Nou ja, dat hij de Christus is. En daarmee de goede herder. Of de deur der schapen. Of wat dan ook maar. Oké, dat is beeldspraak. Nog zo'n voorbeeld. Ook het Johannes Evangelie. Ik ben het licht der wereld. Als je van de duisternis naar het licht moet, dan moet je naar dat licht toe. En als het niet te lastig is, wordt het gewoon. Ik ben, zei de Heer, Johannes 14. Ik ben de opstanding en dus het leven. En dat leidt tot de Vader, heet dat. Ik ben de opstanding en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Let op het woord door. In het Anglo-Saxisch is dat de deur. Het is een voorzetsel, maar het is tegelijkertijd ook het woord voor het ding. De deur, de doorgang. Vandaar dat idee van de deur, deur enzovoorts. Je moet er doorheen, je moet er daar langs, dat is de weg. En de weg leidt via dood en opstanding. En in het begrip opstanding, in de uitdrukking ik ben de opstanding en het leven, in het begrip opstanding ligt uiteraard besloten het begrip dood, logischerwijze. Het is opstanding, logischerwijze, uit de dood. Maar de prediking is niet maar, hij is de dood. Dat is hij wel. Maar de bedoeling is, het is niet het doel. De bedoeling is dat wij deel krijgen en hebben aan het leven van de opgestane Christus. En in principe, ach, er zijn schriftplaatsen waarin het niet echt van belang is. Maar in principe, al die deuren in de Bijbel, en vergeet de poorten niet trouwens, drukken hetzelfde uit. Gij hebt mij de poorten der gerechtigheid geopend, uit Psalm 118. De poort der rechtvaardigen, enzovoorts. Het is naar het leven toe. Hier in Johannes wordt het trouwens ook dikwijls gemist. Want omdat ik hier toch ben, wijs ik er dan ook nog maar op, dat er staat in, eerst in vers 7, ik ben de deur der schapen, maar in vers 11, ik ben de goede herder. En mocht u dan vragen, wat betekent dat? Dan staat er, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. En als u niet bevooroordeeld was, en als niemand u eerst iets anders verteld had, en u las het voor het eerst, dan zou u begrijpen wat er staat. Dan hoefde ik er ook niks over te zeggen. Wat betekent de herder stelt zijn leven voor de schapen. Dat betekent dat hij leeft voor de schapen. Dat hij de schapen dient. Oké, er zijn bijbelteksten die dat zeggen. Dan ben je weer in Ezechiël 34 en 37 overigens. Waar staat dat je ook valse herders hebt. Er zijn geen goede herders. Die wijden zichzelf staten dan. Ik vind het een prachtige literaire vondst. Ze wijden zichzelf. Oké, ze eten de schapen op. Ze komen zelf aan de kost daardoor. Maar ze hebben geen zorg voor de schapen. Maar de goede herder, Dat is de Heer zelf, want dat staat daar. Dat de Heer zegt, ik zal mijn schapen verzamelen enzovoorts. Kan niet missen. En de Heer zegt hier in Johannes 10, ik ben de goede herder en de goede herder wijdt zijn leven aan de schapen. Dit is een vooruitgrijpen op de situatie waarin wij leven vandaag, waarin de Heer zich wijdt aan de gemeente. Oké, waarbij de gemeente lief heeft en die zich voor de gemeente heeft overgegeven om die te heiligen en te reinigen en zonder vlekken voor rimpel voor zich te stellen. Dat is Efeze 5. Of Titus 2 mag ook, met dezelfde woorden eigenlijk. Hun eigen volk reinigen, ijverig in goede werken. Dat is wat de Heer vandaag doet. Hij leeft voor de kudde en wij zijn schapen, zijn er weiden. Vandaar dat de apostelen zichzelf beschouwen als herders. En niet alleen zichzelf natuurlijk, maar als herders voor de kudde, voor het erfdeel des Heren enzovoorts. Kortom, dit was om te vertellen wat er niet staat. Wat er niet staat is, de goede herder sterft voor de schapen. Dat zou nou toch heel vervelend zijn, omdat de schapen uiteraard geen enkele baat hebben bij de dood van de herder. Eigenlijk is het een absurditeit dat de herder sterft voor de schapen. Moet andersom zijn, de herder leeft voor de schapen. En dat betekent het ook hoor. Dat hij om herder te worden eerst die deur door moest, hebben we gehad, dat staat in vers 1 al. Over die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, is een dief en een moordenaar. Maar die door de deur ingaat, is herder der schapen. En dan pas. En die deur is dus gewoon de opstanding. Nou ja, dood en opstanding. Wedergeboorte. En sindsdien kennen we de Heer als de herder van de kudde, zijnde in de praktijk in onze dagen de gemeente. En hij leidt ons. Zorgt voor ons, geeft ons te eten. Hij doet ons nederliggen aan grazige weiden. En mijn beker vloeit over. Sinds wanneer drinken schapen uit bekers, maar tomaat. Dat zijn dichterlijke vrijheden uit Psalm 23. Ik vind dat prachtig hoor, zulke dingen. En dat niemand erover struikelt, over die stijlbreuk daarin. Ik vind dat geweldig. Ja, hij richt voor mij een tafel aan tegenover mijn wederpartijders enzovoort. Maar toch maar. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. De huurling, die doet dat niet. Die zorgt voor zichzelf en als het gevaarlijk wordt, gaat hij op de loop. Dat is wat het is. Nou goed, maar daarna nog een keer in vers 27. Vers 27. Mijn schapen horen mijn stem. Dus als wij schapen zijn van de kudde waarvan de Heer de goede herder is, dan kennen wij zijn stem. Dat wil zeggen, wij luisteren naar zijn stem. Sterker nog, wij zijn gewend dat te doen. Want dat kennen, dat is het woord voor de praktische gemeenschap. Mijn schapen kennen mijn stem. En ik ken dezelfde. En zij volgen mij. Het sluit natuurlijk gewoon aan bij vers 14. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen. En word van de mijnen door de mijnen gekend. En hier in vers 27, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde, zij volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. Heb je dat? Dat is wat de herder doet. Hij geeft ons het leven. Het beeld van de herder is niet het beeld van het kruis of iets dergelijks. Het beeld van de herder is te beschrijven, is het beeld van de gemeente met de Heer Jezus Christus als hoofd onder het nieuwe verbond. En vandaar dat de herder over de kudde ook wordt voorgesteld als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen. Ik vind het een hele mooie, dus ik laat het u even zien. Dat is in Hebreeën hoofdstuk 13. Want u wordt geacht te weten dat de Hebreeënbrief de Heer Jezus Christus aan ons voorstelt in zijn hoedanigheid van hoge priester voor zijn volk. Dat is dus de gemeente. Als hoge priester van zijn volk, hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dan helemaal aan het eind van de brief, er staat in vers 20, de God nu des vredes, dat betekent al de God van het nieuwe verbond trouwens. Vrede, genade, barmhartigheid, vertroosting. Dat zijn allemaal woorden ter aanduiding van het nieuwe verbond. De God nu des vredes, die de grote herder der schapen. Prachtig, de grote herder der schapen. De priester, de hoge priester heet namelijk of hoofdpriesters. Hoofdpriester, Rosh, Kohen. Kohen is priester, Rosh is hoofd. Hoofdpriester, men vertaalt het met hoge priester. Of hij heet in het Hebreeuws ook de grote priester. Dat bij ons ook vertaald wordt met hoge priester. Alleen, het Nieuwe Testament is niet Hebreeuws, het is Grieks. En daar lees je dat wij hebben een grote hoge priester. Daar worden de beide Hebreeuwse termen gecombineerd. En hier vind je dan de grote herder der schapen. Maar het woord grote, dat stamt van het begrip grote priester. Uit de Hebreeuwse achtergrond, het Hebreeuwse decor uiteraard van de brief aan de Hebreeën. Dat daar zo'n Hebreeuws decor is, ja hoor eens, dat gaan we nu dus niet toelichten, niet uitleggen. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Maar de term grote herder der schapen is een vreemde term. Misschien bent u er inmiddels aan gewend, maar het is een vreemde term. Maar de verklaring daarvoor is, het had dan moeten zijn de grote priester. Zeiden de hoge priester. Daar gaat deze hele brief over. 13 hoofdstukken lang. Maar nu heet hij de grote herder der schapen. God des vredes die de grote herder der schapen door het bloed, dat is het leven, des Nieuwe Testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. Want de grote herder der schapen zijnde de grote priester, dat ordening van Melchizedek, is voortgekomen uit, van tussen, de doden. Hij werd als eerste der doden opgewekt en daarmee is hij de eerstgeborene en hoofd, eersteling of hoe het maar heten mag. Daar gaat het om. En het begrip herder en priester wordt synoniem geacht te zijn. En wat sta ik toch te vertellen? Een beetje protestants predikant noemt zich tegenwoordig pastor. En dat is het woord voor herder. Dat betekent herder. Wat heb je dat? De pastorale. Kent u de pastorale? Moet gespeeld worden op een fluit. Herdersfluit is eigenlijk het idee. We hebben ook pastorale brieven. Niet dat die gefloten moeten worden. Maar dat zijn herderlijke brieven. Ja. Met zorg voor de gemeente, om zo te zeggen. Zo worden ze genoemd. Enzovoort. En u ziet dat ook in de christelijke traditie. De begrippen herder en priester inderdaad overlappende begrippen zijn. Het wordt als synoniemen beschouwd. En terecht, zo is het maar net. Maar waar het om gaat is dat je niet herder kunt worden of bij de kudde kunt horen van die herder als je niet eerst door de deur gegaan bent. Het is niet iets van een langzame omvorming van je leven en van je denken, van je manieren en dat soort dingen en je plaatsen onder de tucht van de een of andere vereniging of een kerkgenootschap, wat je maar wil of niet wil. Dat is het niet. Je moet accepteren dat je voor God dood bent naar de oude mens en blijft. En voor zover je levend bent en voor zover je er mag zijn, is het omdat je keuze gemaakt hebt voor de Heer Jezus Christus. En vandaar dat de klassieke evangelische prediking, ook van EWR, maar dat evangelisch genoemd wordt, is altijd die van dat men opgeroepen wordt om een keuze te maken voor de Heer. Want geloof is niet iets wat je gegeven wordt. Het is niet iets wat je in een koffertje bij je draagt of iets dergelijks. Niet iets wat zomaar opwelt. Geloof is een keuze. Je aanvaardt het of niet. Het heet in het Engels take it or leave it. In het Nederlands graag of helemaal niet. Het is een keuze die je moet maken. Zie? En dan wil ik niet zeggen dat die keuze gemaakt moet worden dringend op één moment. Of naar aanleiding van enige prediking of zo. Hoewel, ik heb daar niet de minste bezwaar tegen. Maar het moet niet per se zo. Als je maar in je leven die keuze. Maar sommigen maken die keuze langzaam. En stellen achteraf vast dat ze die keuze gemaakt hebben. En er zijn er ook die zeggen, ja, ik heb die keuze eigenlijk altijd gemaakt. Zonder dat ik me eigenlijk, enzovoorts. Maar niettemin, dit is het wel. Je moet daardoor. En hoe wedergeboorte werkt, ik kan alleen zeggen, het is de werking van het leven van het woord van God dat in je geplant wordt. En het is een wonder van God. En hoe dat werkt, weet ik niet. Maar als je mij vraagt hoe dat gaat met de geboorte van de natuurlijke mens, dan weet ik het ook eigenlijk niet hoor. Hoe het echt werkt, ik denk dat niemand dat weet. Eerlijk gezegd denk ik dat niemand dat weet. Ik had vanmorgen nog met iemand een gesprek die zei, hoe meer je erin verdiept in de menselijke kennis, hoe meer blijkt dat men eigenlijk niks weet. En dat men wel alleen maar rekenmodellen heeft over moleculen en atomen en neutronen en ionen. En wat dat maar was voor dingen allemaal, maar dat het ook allemaal rekenmodellen zijn. En daar kom je een eind mee weg, maar we weten niet hoe het echt werkt. Ken je dat idee van een kern en een elektron en dat het om elkaar heen draait? Het staat in je lesboeken enzovoort. Dan denk je, oh, zit de natuur zo in elkaar enzovoort. Kom op zeg. Leuk bedacht allemaal. En misschien is het wel zo, maar daarmee begrijp je het nog niet. Toch? Nou, daarom. Dat weten we niet. Wij weten niet waar dit leven, dit oude natuurlijke leven vandaan komt. Ja, wij weten het. God heeft het bewerkstelligd. Hij is het leven. En hij heeft het leven in zichzelf, zegt de Bijbel. En ik denk dat er nauwelijks meer over te melden valt. Zo is het. Zie? En wat betreft wedergeboorte, ja, hoe dat nou precies werkt, dat weten wij ook niet. Maar het hoeft ook niet. Maar iemand zei, ja, ik weet niet of ik wedergeboren ben, want ik heb er niks van gemerkt. Dat vind ik ook zo'n domme, weet je wel. Alsof je er wat van gemerkt hebt toen je geboren werd. Dat weet je toch niet? Daar kan je moeder je wat over vertellen, vermoedelijk. En dat is niet eens zeker, maar vooruit. Toch? Dat weet je toch ook niet? Tot bewustzijn kom je pas later. En die kleine kinderen, dat vind ik ook leuk, voor die hummels van 1 tot 2 jaar enzovoort. Je weet zeker dat wat er gebeurt en wat ze doen en wat ze zeggen en wat ze naar je luisteren en hoe ze reageren, daar weten ze later echt niks meer van. En toch hebben ze geleerd en nemen ze die informatie met zich mee. Maar ze weten het niet meer. Hebben jullie dat? Hoe dat werkt? Wij komen toch pas bij bewustzijn als we 1 jaar of 3 zijn. Dan gaan we dingen onthouden enzovoorts. Dan wordt het wat moeilijker. En zo is het met ons als kinderen gods ook. Hoe we dat nou geworden zijn, dat weten we niet. Maar, zoals heel wat liederen zeggen, I remember the time. And I remember the place. En anders wordt het, oh happy day. Hoewel ik dat niet het beste voorbeeld vind van Edwin Hawkins zingers. Oh happy day. O blijde dag, dat lied is het eigenlijk. O zalige stond toen ik Jezus als mijn heiland vond. Het is niet verkeerd om te weten wanneer en waar het was. Want zo gaan die dingen dan toch. Maar hoe dat echt werkt? Nee, je maakt een keuze. En de rest doet de Heer. En dat blijft zo de rest van ons leven. Omdat we aan de andere kant van die deur zijn. Kent u dat verschijnsel? Maar ik heb natuurlijk helemaal geen tijd om dit soort dingen te vertellen. Van Alice in Wonderland enzovoorts. De andere kant van de spiegel. Daarachter. Suske en Wiske, eerst in de tijdmachine. Dan komen ze in een totaal andere wereld. En daarna komen ze weer terug. Ik vind de meesterlijke vondst van de schrijvers daarvan. Want je kunt verhalen vertellen over van alles en over allerlei culturen... en binnen allerlei zaken en tijden enzovoort. Maar de tijdmachine stapt een andere wereld binnen. Of van, dan heb je die science fiction en ga je op warpsnelheid, is dat geloof ik. En dan flitst er van alles en dan ben je ineens in een andere wereld, een andere ruimte, een ander universum. Wat natuurlijk niet kan, want universum betekent het heelal, het unie, alles bij elkaar. Maar dan hebben ze weer een ander universum uitgevonden. Vindt allemaal wel grappig. Maar, nee, maar het is inderdaad zo, er bestaat een andere wereld. En als het goed is, als wij tot geloof gekomen zijn, zijn wij wedergeboren tot een levende hoop. Zijn wij de deur doorgegaan, heeft de Heer de deur voor ons geopend, zoals God die deur opende voor de Heer Jezus Christus, die vervolgens de goede herder werd. En hij leidt ons in en hij leidt ons uit, waar naartoe, maar hoe dan ook maar, enzovoorts. En dat is een andere wereld. En er valt eigenlijk niks meer over te zeggen dan... Nou ja, en die is hoger dan deze. Vandaar dat er staat, zoek de dingen die boven zijn. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Maar ook als het niet over onze bedeling zou gaan, en dus ook niet over boven en de hemel, dan nog is het, men moet de deur door. Men moet aanvaarden het kruis van Christus, zo heet dat in de Nederlandse vertaling, men moet aanvaarden het kruis van Christus en daarmee aanvaarden dat de mens naar de oude schepping geen enkel recht meer heeft. Ik bedoel, voor zover hij dat al had, is het 2000 jaar geleden inmiddels, om zo te zeggen, want het kruis van de Heer Jezus Christus maakt een eind aan alle rechten, alle bestaansrechten van heel de oude schepping. Dat is het. En waar wij komen tot aanvaarding van dat woord van God, worden wij door dat woord van God verwekt, als zaad der wedergeboorte heet dat in 1 Petrus, worden wij verwekt tot nieuw leven. Het heet door de opstanding van Jezus Christus enzovoorts. En dan mag je er zijn. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij die er niet mochten zijn, niettemin konden komen tot u die ons riep. Opdat u ons nieuw leven zou geven in de opgestane Christus. En opdat u ons als gevolg daarvan zou trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En zou verlossen, zou doen behouden worden van de toorn, de tegenwoordige, zowel als de toekomende. En we danken u, Vader, dat wij mogen leren verstaan dat hoewel de wereld zich bevindt onder de toorn en onder het oordeel Gods, dat geopenbaard wordt vanuit de hemel, dat wij niettemin in uw licht mogen wandelen en in gemeenschap met u als uw kinderen en als geroepen zonen onderweg naar een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor uw levende hoop die ons leven bepaalt. Voor uw toekomstverwachting die wij hebben, niet omdat we zelf iets bedacht hebben, maar omdat u zich en uw werk aan ons bekend hebt gemaakt. En we danken u daarom dat we hier mochten zijn. Dat we ook op deze plaats vandaag mochten zijn om uw woord te openen. Om bepaald te worden bij hem die oorzaak is geworden voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Bepaald te mogen worden bij onze Heer en Heiland die eenmaal leed en stierf, maar die sindsdien door u werd opgewekt, voor wie u in de tijd de deur hebt opengezet, naar een nieuw verbond, naar een nieuwe schepping en wat ons betreft zelfs voor een hemelse toekomst. Wij danken u dat we in die genade mogen staan en wandelen en dus ook in alle vrijmoedigheid onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Omdat wij met u verzoend zijn geworden. En door u gebracht zouden worden naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En daarom, Vader, wij vragen u dan ook in alle nederigheid, maar wel degelijk op grond van uw beloften, wees u dan ons nabij. Met de kracht van uw genade, opdat uw naam in ons ook mogen verheerlijkt worden, de dagen die ons over zijn in het vlees. Amen.